De rubriek Open Kaart, 150 kaarten. En op elke kaart staat een vraag. En de gast die kiest zelf de vragen door een willekeurige kaart uit te kiezen. Vandaag is dat schrijver Simon de Waal. Hij heeft een boek geschreven in de kader van, de Week van het Spannende Boek. Vector is daarvan de titel. Over, dat zullen we straks wel bespreken. Ik ga niet het hele boek vertellen. Hij begon ooit als agent, politieagent. Klom op tot rechercheur. Ging toen later advies geven aan makers van politieseries. Toen ging hij zelf scenario schrijven. Daarna ging hij ook boeken maken. En zo kwam hij in dit vak terecht. En dit is zijn eerste boek dat niet echt over de politie gaat. Hartelijk welkom, Simon de Waal.
Dankjewel.
Het is iets anders in je eigen carrière, dit boek.
Ja, vooral omdat het onderwerp anders is. Dat is wat je net al zei, ik schrijf veel over de politie. Wat natuurlijk handig is, omdat de eerste regel die je zo'n beetje leert als je gaat schrijven, is schrijven over wat je weet. Nou ja, van politie weet ik natuurlijk veel, omdat ik dat doe. Dus ja, ik ben in die hoek terechtgekomen. Veel politieseries, thrillers die over politie gaan. En toen ik deze eer kreeg om dit boek te schrijven, toen dacht ik van nou, laat ik nou eens wat anders doen.
Dit gaat over iemand die een geheim heeft. Iemand die ook dementerend is en iemand probeert het te ontfutselen. En dat gaat over een gevaarlijk virus dat gebruikt zou kunnen worden voor allerlei kwale doeleinden. Dat is in het kort de achtergrond. En dan speelt het ook nog eens niet in Nederland. Dat is een situatie die zomaar zou kunnen gebeuren. Dat is niet zo heel letterlijk misschien, maar er zijn natuurlijk virussen ergens in laboratoria, in kluizen, waarvan je niet wil dat ze in verkeerde handen vallen.
Ja. Dat klopt. De epiloog is overigens waar gebeurd. Het begint in Rusland, waarin een man zich prikt met een zogenaamd Marburg-virus, wat het kwade zusje is van ebola. En dat speelt in de tijd dat de Koude Oorlog er nog was, dus dat Rusland volop biologische wapens aan het produceren was, in het Vector Instituut, wat ook echt bestaat, nog steeds. En op het moment dat de omwenteling kwam, de glasnost, Jeltsin en Gorbachev aan de macht kwamen, die verboden toen het ontwikkelen van biologische wapens, waardoor veel geleerden in paniek raakten en het land ontvluchten, met medeneming van vele ampullen. En dat is een waar gebeurd verhaal. En dat heb ik eigenlijk als uitgangspunt genomen van, ja, wat als er nou iemand opduikt hier met wel of niet zo'n ampul?
Die ampullen zouden zomaar ergens nog kunnen zijn en zouden zomaar in iemand anders handen kunnen vallen.
Ja, dat is absoluut zo, ja.
Je begon bij de politie en op een zeker ogenblik ben je gaan schrijven.
Ja.
Dat lijkt me toch een hele grote stap. Ondanks dat je zei van ja, schrijf over wat je weet en je weet veel van de politie. Uh-huh. Je hebt je baan, je hebt je zekerheid, je komt uit die wereld en dan ineens ga je iets heel anders doen.
Erbij, hè? Want die zekerheid heb ik nog steeds. Want ik werk nog steeds bij de recherche.
Ja, maar
ik
toch.
Doe het wel in deeltijd, weliswaar. Maar de combinatie is gewoon heel erg mooi. En inmiddels is het wel zo dat het schrijven een beetje een hoofdvak is geworden. En de recherche een soort prettige hobby.
Maar omgekeerde ja, het is wereld eigenlijk dus.
Ja, het is bijna een omgekeerde wereld, ja. Maar het is inderdaad een totaal andere wereld waar je in terechtkomt, ook met het schrijven. Ik vind dat het voor beide wel goed is. Dat je als je bij de politie werkt, iets weet van wat er buiten leeft en speelt. Dat je niet 24 uur per dag alleen maar bij die politie bezig bent, maar ook echt in een andere wereld zit. En voor het politiewerk is het leuk dat je zo'n ontwikkelde fantasie hebt. Omdat je dan ergens komt en ja, je moet toch gaan denken. Je komt altijd achteraf, hè? Je komt ergens altijd als er een lijk is. En dan moet je gaan denken van wat kan hier nou gebeurd zijn. En dan is het leuk en handig. Als je, ja, leuk is lastig om met een lijk over leuk te praten, maar het is goed voor het ontwikkelen van hypotheses. Om te kijken van wat zou er nou gebeurd kunnen zijn als je verschillende kanten op kan denken.
Dat is eigenlijk ook een creatief proces, het recherchewerk.
Ja, absoluut. Want je moet je nooit vastbijten in één richting of in op één verdachte. Weet je? Vandaag hebben we weer kunnen zien wat dat oplevert. Als er mensen ten onrechte verdacht worden. Dus is het alleen maar goed dat je inderdaad veel kant op kan denken.
Laten we beginnen met de kaarten. Hier is de bak. Ik wil je vragen om een willekeurige kaart te trekken.
Ja, er staan daadwerkelijk gewoon echt 150 kaarten in.
Ja.
Wat doe je om jezelf te troosten? Jeetje, dat is Goeie vraag. Moet ik mezelf vaak troosten? Is dat het eerste wat je natuurlijk afvraagt?
Ja, dat vraag ik me ook af bij een regisseur. Je had het net over een lijk. Dat heb je vaak meegemaakt. Je ziet ongetwijfeld gruwelijke dingen die anderen nooit zullen zien.
Ja. Je wordt harder. Je wordt cynischer. Dat is absoluut een feit. Wat je gebruikt om af te reageren. En dat is niet zozeer troosten, denk ik, voor het politiewerk. Maar afreageren. Kameraadschap en cynische humor. Want zwarte humor, dat is waar politie erg goed in is. Om een verschrikkelijke gebeurtenis met een kwinkslag weg te zetten. Hè, zodat je eventjes... Het werkt in boeken en films werkt het ook zo. Hè, dat drama en dan een bevrijdende lach erachteraan. Dat mensen helemaal in spanning zitten. En die zeggen, oh, de opluchting, even lachen. En dan daarna nog een keer in de... Dus,
galgenhumor, ja.
Galgenhumor. Ik denk dat troosten... Ik heb godzijdank een fantastische vrouw en verschrikkelijk lieve kinderen. En ik denk dat ik mijn troost daar vind.
Is het zo, als je zoveel ziet van de duistere zijde van de samenleving en al het naast dat mensen elkaar aandoen, dat het invloed heeft op hoe je zelf leeft?
Als je niet uitkijkt, wel. Ja. Ja, absoluut. Net wat ik zei. Je wordt, het gevaar is dat je cynisch wordt, omdat je alles wel zo'n beetje hebt meegemaakt. Je hebt een... Nou ja, het gevaar is dat als... Nu is het wat minder, hè, omdat ik in deeltijd werk. Maar daarvoor werkte ik gewoon fulltime inderdaad. Heel lang als regisseur. Dus in de binnenstad van Amsterdam. Nou, daar maak je inderdaad nog wel eens wat mee. En je moet uitkijken dat je niet alleen maar gewoon met ellende in aanraking komt. Want dat is wel wat je werk is. Je komt alleen maar met ellende in aanraking. En met mensen die slachtoffer zijn of nabestaanden zijn. Daar moet je mee meevoelen op een goede manier. Want je moet in kunnen leven in hun emotie. Daar doe je het werk ook voor. Weet je? Je doet het niet voor jezelf. Je doet het omdat je de waarheid aan de dag wil brengen. En je doet het voor slachtoffers en nabestaanden. Dat je ze kan helpen, kan troosten en kan zeggen van... goh, we doen er echt alles aan om dit op te lossen. Om de daders te pakken of om de moordenaars te pakken of wat dan ook. Misschien haal je daar ook wel troost uit als dat lukt voor jezelf.
Misschien is dat wel de grootste troost. Dat je het in ieder geval hebt kunnen oplossen. En in ieder geval de waarheid aan het licht hebt kunnen brengen. En eventueel een dader kunnen
straffen. In het werk zeker. Ja, ja, absoluut.
Laten we nog zo'n kaart proberen.
Mag deze weer willekeurig terug?
Ja, doe maar. Als je maar niet nog een keer trekt.
Nee, dan weet ik het antwoord al. We hebben een kort programma. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Oh, dat is een goeie. Die sluit wel heel erg naadloos aan op wat we net hadden. Nee, in het geval van schrijven natuurlijk niet. Want ik wist absoluut niet dat ik... ik weet nog steeds of ik kan schrijven. Maar ik wist niet dat mijn liefde daar ook lag bij het schrijven. Dat is gewoon per toeval ontdekt. Mijn carrière bij de politie is wel gelopen zoals ik had gedacht.
Maar je bent begonnen als gewone politieagent.
Ja.
En pas later regisseur geworden.
Ja, dat was na een jaar of zes. Ik ben begonnen in 1979 ging ik naar de politieschool in Amsterdam. In West. We reden toevallig laatst langs, hij is weg. Dus geschiedenis wordt gesloopt. Maar daar heb ik doorgelopen wat je toen deed. En dat is, je gaat naar de politieschool, je zit één jaar op de politieschool, dan ga je naar de ME meteen. Dat was dus begin jaren 80.
Krakersrellen.
De krakersrellen, echt de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. Nu is het zo dat een ME'er moet eerst, ik geloof 3 of 4 jaar... bij de politie zitten voordat hij naar de ME mag. En toen was het zo dat wij als totale leken, niet wetende wat er gebeurde, de bus uitgeschopt werden met een schild en een ding. En je staat dan, terwijl je een jaar politie hebt geleerd, politievak hebt geleerd in theorie, sta je daar ineens in de praktijk tegenover mensen die je letterlijk dood willen gooien. Want dat was
bakstenen
toen aan de hand.
Naar je hoofd, de Hitler groet, alleen maar narigheid.
Ja, dat was toen meteen. Dus je bent daar en nou ja, dan maak je zoiets raars door bij de politie. Dat is wat ik had over die kameraadschap en het gevoel, het wij tegen zij. Dat wordt daar zo gevoed dat je in een soort familie zit. En daar wil je dan ook niet meer uit. En pas later, toen ik een jaar of 30 was, ben ik gaan schrijven.
Was dat, ik vroeg het net eigenlijk ook al, maar had je aarzelingen om dat te gaan doen? Of ging dat zo vloeiend, die overgang van het advies geven aan scriptschrijvers tot meehelpen, dat je op een gegeven moment dacht van, nou ja, dit is de volgende logische stap?
Ja, ik vond het leuk. Ik vond het echt oprecht leuk. En mijn mazzel is geweest dat ik iemand tegenkwam die dat zag in mij. Want voor hetzelfde geld had ik advies gegeven en was ik weer lekker vrolijk weggegaan en naar de politie. Maar er was daar een regisseur, Ben Verbong, die nu in Duitsland werkt. Het meisje met rode haren heeft hij gemaakt, onder andere. Ben Verbong regisseerde toen iets van die politieserie waar ik aan mee hielp. En die zag dat ik het leuk vond om mee te denken aan oplossingen in het script. Het waren Duitse scripts, die moesten naar de Nederlandse situatie vertaald worden. Dus dat lag anders qua politiewerk. Hij zei van, hier heb je een stapel boeken, hier heb je een stapel films, die moet je kijken. Ga dat doen, ga dat doen. Leer jezelf, lees jezelf en ga dan schrijven en kijk wat er gebeurt. Nou ja, nou zit ik hier.
Laten we er nog geen. Ja.
Ik ga naar achteren, helemaal. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Liefde. Mijn liefde, onze liefde meegeven. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Warmte. En je krijgt de ontegenzeggelijke cliché dingen die je aan kinderen mee wil geven natuurlijk. Dat ze daar heb je geen invloed op, maar dat ze gelukkig worden. Dat ze stevig in hun schoenen staan. Dat ze oprecht zijn. En vooral dat je ze kan leren van, jongens, dingen gaan voorbij. Weet je, dat hing bij mijn oma in Amsterdam, hing dat boven de doorgang van de ene kamer naar de andere kamer, een koperen bord, en daar stond op, ook dit gaat voorbij. En pas als je ouder wordt, dan snap je hoe waar zoiets is. Weet je, het gaat over de leuke dingen, ja, die gaan voorbij, maar je hebt ze wel gehad. Maar het gaat ook over de ellende die je meemaakt, ook dat gaat voorbij. Dus
dat is heel
alles,
waar.
Alles komt goed. Weet je, dat is eigenlijk voor je, hoe dan ook. Het maakt niet uit hoe lang het duurt, maar op een gegeven moment komt alles weer goed.
Geniet van het moment als het er is, want het gaat voorbij. En, ja, en ga niet helemaal ten onder als het tegen zit, want ook dat gaat voorbij.
Ook dat gaat voorbij, ja.
Laten we nog een kaart trekken.
Dit geloof je niet, hè?
Diezelfde kaart getrokken. Ja, nou.
Wie was de eerste dode die je gezien hebt?
Ja, wat een toepasselijke vraag. Gaat goed.
Ja, dus dat is, ik ken ze echt niet, hoor, die er staat. Daar weet ik geen naam meer van.
Was het wel in je werk of was het gewoon nog onschuldig in je eigen
leven? Daar zit ik dus nu heel hard aan te denken. Nee, ik heb het geluk gehad dat het bij mij allemaal wat later gebeurde. Meestal toch de familie en de vrienden, hè, waar de doden vallen. Maar ik denk dat mijn eerste dode inderdaad echt op het werk was, ja. Dat ik als jonge agent in de binnenstad op een kaart, ik zal niet zeggen waar, welke, want, maar dat was dus begin jaren 80, een jong meisje met een overdosis. Dat weet ik nog en dat weet ik nog vrij precies ook, hoe dat eruit zag. Dus dat maakte indruk, ja. Ik heb er daarna heel veel gehad. En heel veel verdwijnen, gelukkig. Maar die blijft. Er zijn er een paar die blijven. En dat is er één van.
Zijn er dingen in zo'n carrière die jou altijd bij zullen blijven? Zijn er zaken waar je nog elke dag aan denkt?
Niet elke dag. Maar er zijn wel dingen waar ik heel erg aan blijf denken. En de details van weet. Ja, dat zeker. Wil je horen natuurlijk, of niet?
Ja, noem eens iets. Ja, misschien moet je dat een beetje anonimiseren, maar dat
nee, zijn wel. Er zijn twee dingen die hoef ik niet te anonimiseren. Want één was schietpartij in een motel in Vinkeveen. Waarbij een collega van de Rijkspolitie werd doodgeschoten. En ik was met mijn collega in Amsterdam. Dat weet ik ook nog, op het Frederiksplein reden we in de rechercheauto. Toen kregen we de melding van, er is een schietpartij en collega's van de Rijkspolitie zitten achter de daders aan. En ze rijden in de buurt van Vinkeveen, in ieder geval de buurt van de A2 richting Vinkeveen, daar komen ze. Dus wij kijken elkaar aan en zeggen, wat zullen we doen? Gaan we er naartoe? We hebben alles bij ons, wapens en dergelijke. En natuurlijk ga je er naartoe, want er wordt geschoten, op collega's geschoten en dergelijke. Dus wij gaan er naartoe. Nou ja, we zitten vanaf het Frederiksplein. Je rijdt de Van Wouwstraat door en je zit op de A2 richting Vinkeveen. Dus wij waren er heel snel. Wij waren eigenlijk gewoon de eerste auto na de achtervolgende auto die ter plaatse was. En wij gaan naar binnen toe. Daar het motel in, wapens getrokken. En we zien collega's daar zitten achter. En er is een schotenwisseling geweest daar. En goed, verder zal ik niet in de details treden. Maar daar is dus een collega is daar overleden, Iman Klaassen. En daar weet ik elk detail nog van. Dat was gewoon heel indrukwekkend.
Omdat het ook een naaste collega, of in ieder geval een collega was.
Ja, en omdat je zelf echt gewoon elke seconde iemand tegen kan komen met een wapen tegenover je. En dat is ook het tweede ding wat ik nog gewoon echt heel erg weet. Was dat we een keer tegenover twee Joegoslaven stonden. Met twee mijn collega en ik tegenover twee anderen. En dat was echt een scène uit een film. Zo idioot.
Ook schieten?
Nou, bijna. Dat is echt op een millimeter nadat ik geschoten heb. Een millimeter na de trekker overgehaald. En toen gooide hij zijn wapen weg. Maar dat was echt midden op de Admiraal de Ruitenweg met alleen dat gele licht. Er was niemand anders. Midden in de nacht staan vier mannen tegenover elkaar met vier wapens op elkaar gericht.
Dat kan heel lelijk aflopen.
Tarantino had het niet anders kunnen bedenken.
Maar goed dat je hier bent en goed dat je dit boek hebt geschreven. Oplage 400.000. Dat is echt een flink getal. Vector is de titel. Simon de Waal, dank je wel.
Graag gedaan, dank je.